vind dat heel moeilijk is, of moeilijker nu dan mijn generatie en vooral daarvoor, om jong te zijn.
Ja. En wat is er moeilijker aan, volgens u?
Ja, zij moeten goed zijn in alles. Weet je, zij moeten goed uitzien, zij moeten slim zijn, zij moeten sporten, zij moeten naar de hobbyclub.
Hey, welkom bij Typisch Tieners, de podcast van de Gezinsbond, waarin we het hebben over een bijzondere, maar ook bizarre periode vol veranderingen, de puberteit van je kinderen. Ik ben Sarah van Gijzeghem, ik ben mama van 3 en opvoedingsexpert bij de Gezinsbond. In elke aflevering babbel ik met een bekende en interessante Vlaming die 1 of meerdere tieners in huis heeft. We hebben het over die grote en kleine uitdagingen die op je pad kunnen komen. Sociale media, discussies, gamen, liefdesverdriet, tot ook die eerste pint of zelfs die eerste vape. Verwacht hier vooral geen kant-en-klare adviezen voor de perfecte opvoeding van je kroost, maar ik geef je wel graag wat anekdotes mee over het leven zoals het is, ook een flinke portie inspiratie en een goede scheut. Ah, zie je wel, het is overal iets. Hè. En sorry alvast, ik ga er niet voor kunnen zorgen dat je tieners stoppen met oogrollen of dat jij ineens wat minder cringe bent. Maar boeiend wordt het wel, dat geef ik je op een blaadje. Of ja, ik stuur het via Snapchat. Dit is Typisch Tieners.
Naam?
Erhan.
Van waar kennen we jou?
Comedy.
Aantal tieners in huis?
2. Mikael en Sammy.
Leeftijd van die tieners?
14 en 12.
Wat is voor jou de ultieme song uit je puberteit?
Dear Mama van Tupac.
Waar kunnen jij en je tieners samen heel hard om lachen?
YouTube-filmpjes lach ik soms wel mee met de jongste. En Ouse heeft de Big Bang Theory. Daar kijkt hij heel graag naar en ik kijk dat vroeger ook heel graag. Ja.
Hoe cringe ben jij volgens je tieners? Als je het zo moet zetten op een schaal van ça va wel tot poeh, daar wil ik echt niet mee buiten komen.
Als we uitstapjes doen, ben ik een heel leuke papa voor hen, dat geloof ik. Maar als ze met comedy buiten komen, dan ben ik nul, denk ik.
Dag Erhan.
Dag Sarah.
Fijn dat je hier bij ons een en ander wil komen vertellen over pubers en alles wat daar komt bij kijken. We gaan misschien eens beginnen met die foto van jou uit je eigen pubertijd. Ik zie een flinke gast.
Ja,
kun jij verder eens beschrijven wat we op de foto zien?
Ik denk de flinke gast komt omdat die foto genomen is. Ik denk al een 5e of 6e middelbaar. Mm-hmm. En dan ben ik ondertussen al 2 keer blijven zitten.
Ah ja.
Dus vanaf het 3e middelbaar was het watervalsysteem. Dus de mensen, of de vrienden, mijn klasgenoten die daar zitten, die zijn ondertussen al een jaar jonger of 2 jaar jonger dan mij. En dat was wel een heel leuke klas. Dat was 5 of 6 kantoor, denk ik.
Mm-hmm.
En dan zat ik ondertussen al een beroeps.
Ja.
Maar dat was een leuke tijd.
Ja.
Ik heb nog altijd contact met sommigen van hen, dus dat is leuk. Ja.
En hoe was jij als puber in het algemeen? Grote mond of eerder bedeesd?
Nee, ik was als puber was ik vrij rustig, kalm en zelfs verlegen. Ik denk dat ik zo middelbaar meer opengebloeid ben. En iets te opengebloeid. Ik denk dat ik vanaf 15, 16 jaar... het mooie leven heb ontdekt met uitgaan en vrienden en buitenkomen.
Ja, 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 ja.
En dan is het een beetje misgelopen.
Ja.
Maar daarna terug weer goed.
Ah, voilà. Je zit hier toch maar in,
yes.
Uiteindelijk. En misgelopen op vlak van...
school vooral, hè. School. Ja. En dan zo wat problemen. Buitenschool, politie, zo'n dingen.
Mm-hmm.
Ik denk dat zo de periode tussen 15... Als ik er nu met mijn mama over praat, dan zegt ze altijd van de periode tussen 15 en... 19, zeg maar, tot als ik beslis om naar Brussel te komen, om uit de cité te stappen, zeg maar. Ze zei van, toen dachten we van, dat kan nooit meer goed.
Is het waar?
Ja, ja. Dat is voor haar ook een moeilijke periode als ze erover heeft, merk ik nu.
Ja, ja.
Maar ik weet wel dat daarvoor heel rustig, heel kalm was. En heel, ik was heel slim ook op school. En dan in ene keer liep dat totaal mis, snap je?
Ja.
En dan voelde wel dat het voor hun heel moeilijk was. Toen. Vooral als ze er nu ook over praten.
Ja. En hoe reageerde zij daar op die moment op zo'n zoon die alles interessanter vindt dan naar school gaan?
Heel moeilijk voor hen, omdat zij, in tegenstelling tot mijn generatie, weten, wij zijn hier opgegroeid. Mijn ouders die hebben nooit iets met school gehad, dus die konden niet helpen.
Mm-hmm.
Mijn vader die sprak niet zo goed Nederlands en mijn moeder die had nooit echt gestudeerd, dus die wist niet wat dat er aan de hand was.
Ja.
Mijn moeder die was pas bijvoorbeeld, ik was al een keer blijven zitten, en dan van A zo naar T zo, maar die kende dat verschil niet. Dus die had nooit door van,
dat
die is aan het zakken en aan het zakken.
Ja.
En ik tekende allemaal zelf, hè. Dat was bij ons... getekend, een rapport. Die kregen zo een rapport te zien, ergens met kerstmis, maar daarna niks.
Nee. Ja, ja, op die manier. En buiten het schoolse, wat voor band had jij met je ouders? Was dat eerder een vrije opvoeding of werd je toch wel gecontroleerd?
We komen uit een moslimgezin natuurlijk, hè, maar wij zijn vrij liberaal opgevoed. Dus ik denk dat mijn mama en papa wel een heel goede job gedaan hebben daarin, vind ik persoonlijk. Islam is belangrijk, maar moet belangrijk zijn in normen en waarden. Ja. Weet je, in hoe dat je bent met mensen en hoe dat je omgaat met mensen en met je naasten, maar niet van je bent een slecht mens als je niet 5 keer bidt of
opdringt. Ja.
Dus op dat vlak vind ik dat dat een voorbeeld is ook voor mij, hoe dat ze ermee omgegaan zijn.
Ja, en je spreekt over het watervalsysteem, dat je begon in ISO en dan... Ja. Nu mogen we dat ook nog maar zeggen. Logisch, we spreken er maar van zakken. Het zijn gewoon andere richtingen. Maar toen ging daar wel zo nog een stempel op van... Je bent gezakt, je gaat naar een lagere richting. Wat deed dat met je zelfvertrouwen?
Zelfvertrouwen heb ik nooit niet gehad. Snap je? Ik ben wel iemand... Ik heb altijd wel zelfvertrouwen. Ik geloof wel in mezelf. Alleen, het is wat je zegt, hè, het is een categorie naar beneden. Mm-hmm. Zo zien ze dat. En ik denk dat het schoolsysteem toen was gewoon niet gemaakt voor mij.
Ja.
Ik denk, als ik nu naar school zou gaan, en dat is nu misschien een shout-out naar het Atheneum Brussel hier, waar mijn oudste zoon zit, waar ik nu ook mijn jongste naartoe ga sturen, die hebben een heel andere mentaliteit van omgaan met je kinderen.
Ja.
Vroeger, als je praatte in de les, dan waren je een slechte leerling. We hebben dat katholieke systeem hadden we toen. En nu is dat veranderd naar, uw leraar is uw vriend ook.
Ja.
En ik merk als zij, zij zitten met veel in een klas, met 30 of 40 groepsverbanden veel. Die hebben een heel goede band, die hebben WhatsApp-groepen met die leerkrachten. Ik bedoel, die leerkrachten, een van hen, die komt volgende week mee naar de betoging voor Gaza. Dat worden ook vrienden, zo wat. Mm-hmm. En ik zou daar meer in gepast hebben. Dan zou ik denk ik nog altijd een ASO gezeten hebben,
Er is nu ook veel meer aandacht voor het individu, hè, van kinderen. Wat willen ze, wat kunnen ze verder ontwikkelen? Vroeger, als je niet in dat groot systeem paste.
Maar het systeem vroeger was simpel, Sarah. Dat was theoretisch. Mm-hmm. Ofwel ben je slim en ben je goed en volg je Latijn. Ofwel zei je dom en werkte met je handen en zette houtbewerking te doen.
Ja.
Terwijl, dat mag niet. Allee, het systeem mag zo niet in elkaar zitten, vind ik. Je bent even slim als je met hout werkt, dan dat je Latijn doet en daarna, ik weet niet wat wordt. Snap je? Mm-hmm. Die gast die hout bewerkt, die verdient tegenwoordig dubbel van degene die op een bureau zit.
Een goede stilman.
Ja. En wij zagen dat nog altijd als minderwaardig, terwijl dat gewoon hetzelfde is voor mij.
Ja. Nu, je zegt dat je ouders wel zo een goed evenwicht vonden in bepaalde waarden meegeven, maar dan ook wel een beetje u de verantwoordelijkheid geven. Is dat iets wat je meegenomen hebt naar de opvoeding van nu, als je je eigen zonen...
Ik ben vrij jong... heb ik het gezin moeten dragen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ik was van 13, 14 jaar. Dus ik was vrij slim ook in mijn middelbaar. Allee, in mijn lagere middelbaar. Dus ik deed al het papierwerk thuis.
Ah ja, oké.
Snap je? Dus ik zorgde ervoor dat de belastingsbrief ingevuld was. Ik zorgde dat de banken betaald waren. Ik hielp mee in dat. Waardoor dat ik vrij jong onafhankelijk was.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk vanaf 15, 16 jaar begon ik al mijn eigen... Ik ging alleen op vakantie, weet je, zo'n ding.
Ja, ja.
En dat neem ik nu wel mee naar mijn kinderen. Wij draaien thuis vaak de rollen om. Wij laten hun veel beslissen. Maar daartegenover staat dat wij ook heel duidelijk maken, als het fout loopt, is dat nu.
Ja.
En als het goed is, is het uw krediet.
Ja.
En dat doen we met alles. Dat doen we met beslissen maar waar we op vakantie gaan, of hier is zakgeld. Je krijgt zoveel geld. Als je over hebt of je wilt iets kopen, dan spaarde en wij betaalden de andere helft.
Okay.
En dan zie je dat ze heel verantwoordelijk met dat geld omgaan.
Ja.
Dan dat je gewoon zegt, hier is uw telefoon. Ik vind dat leuk is ook voor hen om na te denken, ik mag kiezen wat ik koop.
Ja.
Weet je, als je een iPhone wilt kopen, mag je een gast, maar dan moet je 500 sparen in plaats van 200.
Ja. Ja.
Snap je?
Ja. Ja, dat is wel ideaal om ze met de dingen des levens die jij van moeders moest leren, om hen dat zo mee te geven
dus,
op die
dus,
manier.
Zo de opvoeding, misschien moet iedereen dat hebben, ouders van buitenland, die zich proberen inpassen in een maatschappij die ze niet begrijpen.
Ja.
Waardoor dat je eigenlijk wel vroeg, niet, ik ga niet zeggen volwassen, maar wel verantwoordelijk wordt. Dat je al vroeg het leven door hebt.
Ja. Ja, dat is een onbetaalbare leerschool.
Dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, ik zie soms jongeren die op 20 jaar het leven nog niet doorhebben, weet je? Ja. Ja.
En ik weet niet of ik het al door heb. Dus ja. Hun mama van uw zonen, dat is natuurlijk een Vlaamse.
Ja.
Hoe hebben jullie daar uw evenwicht in gezocht? Van, hoe gaan we ze nu opvoeden? Ik weet niet of dat zo'n bewust gesprek geweest is. Of,
Nee, niet bewust. Ik denk dat dat ook een beetje gegroeid is. Weet je? Zij weet van wat mijn afkomst is. Zij weet ook hoe mijn familie in elkaar zit en ze heeft daar respect voor. En ik heb dat voor haar familie. Ik bedoel, het is heel simpel. Iedereen doet daar zo moeilijk over, mm-hmm. maar dat is niet moeilijk. Het is nu offerfeest geweest, toch? Dan vind ik dat belangrijk dat de kinderen bij mijn ouders zitten, omdat voor hen is dat een van de feesten van het jaar. Maar ik vind het ook even goed belangrijk als kerstmis is, dat de jongens bij oma en opa zijn. Dat ze ook kerstmis meevieren en dat ze beide culturen oppakken. En niet van, ja, het is moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Het is net verrijkend, vind ik. Ze hebben dat allebei mee. En op een heel jonge leeftijd, Sarah, hebben zij, wat ik toen nog niet had, omdat ik uit een Turks gezin kwam, mm-hmm. die hebben heel goed door hoe dat die moeten reageren en welke situatie.
Die antennekes
weten, die kennen de gevoeligheden van bij oma moet je komen en de hand kussen, want dat is de Turkse traditie. En bij oma en opa, dan geef je een knuffel en geef je een cadeau, snap je? Ja. En die weten dat al van dat die 5 jaar zijn. Dus die kunnen ook heel goed switchen.
Ah, tof.
Ja.
En ook dubbele feestdagen, kan niks tegen zijn. Hè?
Zeker.
Als je ze zo ziet opgroeien nu, en ze staan aan de vooravond van hun puberteit, of ze zitten er al volop in, hoe bekijk je dat? Want je automatisch reflecteert altijd van hoe was ik zelf? En als je ze zo nu voor je ogen ziet, herken je dan veel van jezelf?
Ja, zeker. Of, ja? Vooral bij de oudste, de jongste gaat nu vanaf september naar het middelbaar. Maar bij de oudste die heb ik die 3 jaar dat hij met middelbaar zit zien veranderen in puber.
Sorry.
Maar hij is ook een jaar jonger dan zijn, omdat hij een jaar heeft overgeslaan.
Okay.
Dus je merkt ook dat hij mee wilt met... Maar op die leeftijd is dat een groot verschil,
zeker.
Dat 1 jaar.
Ja.
En hij probeert nu zijn eigen te stellen. Ik ken dit, een echte puber die af en toe tegenspreekt en af en toe laat zien dat hij iets niet leuk vindt.
Ja.
Maar ik vind het een beetje grappig, omdat eigenlijk is hij nog een beetje stiekem kind.
Ja, ja. Is
Want
het
als
zo...
hij zich niet goed voelt, dan komt hij wel bij mama kruipen. Kende dat?
Ja.
Maar ik vind de puberteit de moeilijkste periode van mensen leven.
Mm-hmm.
Als je daar nu naar terugkijkt... Weet je hebt de midlife-crisis, je hebt depressie, je hebt 3 kinderen die je moet opvoeden. Hè? maar... De periode van de puberteit, dan verandert je lichaam, dan verandert het hier. Dan
manier van denken verandert.
Dan vind je het belangrijker wat anderen van je vinden en hoe dat ze je zien. En dus dat heeft een heel harde deuk op zelfvertrouwen. Ook al ziet het er fantastisch uit en heb je alles. Ik weet dat een moeilijke periode voor veel mensen en ook voor mij toen.
Ja.
En daarin proberen wij hun wel echt te begeleiden.
Ja.
Als die, dat zijn zo kleine dingen die gevoelig liggen, zoals je krijgt een snor, je krijgt haren rond, je weet dat.
Overal.
Ik weet niet wat delen. En bij de snor hebben wij dan, had ik zo van, ik zie dat die machine van mij zo precies gebruikt wordt.
Ja.
En maar ik kon niet plaatsen hoe of wat. Ik dacht, misschien mijn vrouw die zich amuseert. Maar dan bleek hij dat te zijn, dus... Weet je, omdat dat heel gevoelig is en heel nieuw voor hun. En fragiel, hè? Hoe gaat het daarmee om? Hebben wij een toestel gekocht voor hem en erbij gezet.
Ja,
en
dan is er dan echt geen woord over gesproken?
Maar het is niet dat ik het daar neerzet. Hij heeft zo'n rekje in de badkamer, dat is van hem.
Ja.
Maar het gaat eerder om de ongemakkelijkheid. Ik weet dat als puber, dat is ongemakkelijk als je eerste haartjes krijgt en je geur. En van het moment dat hij er zelf iets over vertelt of vraagt, tuurlijk praten we erover. Het is niet van hier en doe je trek je plan.
Nee.
Maar dat is eerder mama ook.
Ja.
Dat is raar, hè? Ik koop het wel, maar het is de mama die... Zijn
zeker
mama die een deo of die dingen en gaat het met dit of dat.
Ja, want zeker, zij is een vrouw. Hè?
Ja.
En je hoort toch vaak dat zonen dan eerder naar hun vader gaan
zot,
met die dingen?
Nee.
Nee.
De emotionele dingen, dat blijft mama. Zo voel ik. Zo waar dat ze moeilijker mee hebben om over te praten, dan gaan ze bij haar.
Maar het is mooi als bij een van de twee is. Dat maakt niet uit uiteindelijk. Hè? Ja, want dat is iets waar waarschijnlijk in jouw jeugd niet benoemd werd. Van, amai, je bent een man aan het worden. Of,
daar zijn misschien 3 zinnen over gezegd. In heel
mijn jeugd. Maar als de goede zinnen waren.
En daarom ga ik nog altijd naar een psycholoog.
Oh, wat is goed dat je er kunt over praten.
Ik weet dat zijn van die dingen die jammer genoeg...
Ja.
Heel preut zijn in sommige culturen, terwijl dat eigenlijk de normaalste dingen van leven zouden moeten zijn.
Mm-hmm.
En dat soort dingen geven wij dan weer wel ja. mee. Dus ik denk dat leven is, je probeert altijd iets beter te doen dan je ouders. Weet je?
En we doen waarschijnlijk nieuwe dingen fout, sowieso. Ja, en ik denk dat dit ook niet alleen afhangt van cultuur, maar dat dat gewoon 20, 30 jaar geleden ook nog niet zo
zeker.
Evident was.
Weet je wie ik hier in België, de West-Vlamingen, ja. vergelijk ik altijd met de Turken. Omdat ik vaak met West-Vlamingen werk, dat zijn crème van mensen, maar één keer dat je in een inner cirkel zit.
Ja.
Maar eer dat je daar zit, moet je door... Ja, die praten niet over emotie, die praten uit... Ah, we gaan werken niet. Ja, we gaan werken. Dat.
Ja, ja, altijd voortdoen, voortwerken en niet te veel blabla.
En één keer dat je erin zit, blijken dat ook gewoon mensen met veel emotie te zijn en met veel dingen. Ja.
Ja. En vertel je soms aan je zonen ook over je eigen pubertijd? Want ja, zij komen nu ook al eens buiten. En jij bent ook al eens buiten geweest in je pubertijd. Geef je zo verhalen van vroeger mee?
Als zij dat vragen wel, ja. Zeker. Ik denk dat wij niks te verbergen hebben. Ja, ik vertel de helft al in mijn comedy, weet je.
Ja.
Dus
ze moeten wel naar de shows komen.
Ze horen dingen in mijn shows waarvan dat die denken van oei, oei, oei.
Ja.
Maar ik zeg dat ook wat ik hier zeg. Ik zeg ook dat dat normaal is voor hen. Dat de periode is dat altijd wat moeilijker gaat, omdat alles verandert. Je stem, je lichaam, je vriendengroep wordt gecreëerd, je smaak, je eerste lief, weet je.
Mm-hmm.
En als ze daar vragen bij hebben, dat die altijd bij ons terecht kunnen.
Ja. En gaan ze met andere dingen naar jou dan naar hun moeder?
Zeker. Ik denk dat ik ben voor ontspanning.
Voor onnozele dingen.
Ik ben er voor papa, heb je centen? Of papa, we gaan naar de voetbal.
Ja.
Ik bedoel, de oudste die houdt veel van culturele dingen.
Ja.
En de jongste van voetbal. Dus ik ben daar vaak wel voor hen. En ik merk ook, ze zeggen dan niet veel. Mm-hmm. Maar als ik dan thuis ben s'avonds... Vooral door de week denk ik wel dat ze er af en toe moeilijk mee hebben. Als je midden in het toer zit, zijn er 5-6 avonden weg. En die avond dat ik thuis ben, voel ik dat ze dan bij mij komen... Ze zeggen dat niet, van ik kom bij u zitten, maar ze komen dan gamen of ze komen dan naast
tanken,
u hangen en plakken.
Ja,
dat is voor mij ook goed. Dan weet ik, van die voelen zich goed en die willen hier graag zijn. En, ik denk dat met problemen en zo, dat ze mee naar Johanna gaan.
Als het zo meer over de diepere emoties...
Ja. Of papa was weer aan het zagen over...
Als ze eens willen oogrollen, gaan ze bij hun moeder dat doen. Ja. Nu, typisch voor tieners is ook dat ze heel vaak moe zijn. Ja, een beetje lui.
Dat is niet normaal.
Ja, een beetje lui misschien. Merk je dat soms ook inderdaad van, oei, daar hangen ze weer?
Maar dat is niet normaal. Echt, dat is niet normaal. Die oudste vooral, die slaapt denk ik 12, 13, 14 uur soms.
Ja.
En dan is hij zo even beneden en dan vraagt hij gewoon, wat gaan we eten?
Die is op hotel eigenlijk.
Ja, die is gewoon op congé. En ik maak altijd de grap, ik heb de verplichting om jullie 2 warme maaltijden per dag aan te bieden tot jullie 18. En daarna trek je plan.
Uitchecken.
Natuurlijk, ik merk dan wel slapen, maar ik merk dat ook aan stom spaghetti zakjes. Je moet dan doorhouden. Of je zit er al door.
Ja.
Maar wij maakten vroeger zo 1 pakje voor ons 4.
Ja.
En dat zijn er nu al 2.
Ach god, ja. Dat
maar
komt
2, dat is een kilo, hè?
Ja.
Denk ik. Zoiets. En dan nog hebben die op het einde van, wat was dat alles? Snap je?
Hebben we niks lekker in huis.
Ja, we moeten gewoon nu... Paletten.
Ja. En zo iets wat in veel gezinnen voor zo kleine stressjes zorgt, is dat tieners niet helpen in thuishouden. Hoe is dat bij jullie geregeld?
Met tegenzin.
Ja. Maar ze doen het wel.
Het is dat verantwoordelijkheidssysteem. Mm-hmm. Dat heeft Johanna er wel goed in gekregen bij hun. Zij zorgen dat, omdat zij ook keihard werkt.
Ja.
En zij weten dat. Wij geven dat ook mee. Jongens, van kijk, wij werken keihard voor dit, voor jullie. En dat zijn dan kleine taken. De keuken moet altijd proper zijn, de afwasmachine. Zo die dingen, dat weten zij. Dat is hun taak. Ze hebben ieder een dag.
Ja.
En als die dag niet gebeurd is, weten wij, het was hem.
Ja, oké.
En die krijgt dan ofwel dubbel, ofwel zijn verantwoordelijkheid wordt afgepakt.
Ah,
dan is het geen zakgeld, of geen dit, of geen dat. En dus die zijn heel bewust bezig met...
Ja.
Shit, ik moet dat nog doen voordat ze thuis zijn.
Ja, maar goed geregeld.
Ja.
Ja.
En daar zit veel gezaag bij. Hè. Ik vertel
het
nu heel positief.
Ja, het klinkt wel makkelijk.
Maar dat is morgens gezaag. Van, straks met dat. En dan zal
ja. En tieners, hun cultuur, dat is natuurlijk anders dan die van hun ouders. En nu, vooral via de smartphone, TikTok, Spotify.
Ja.
Hoe hard ben je mee? Of heb je het gevoel dat je mee bent met hun cultuur?
Ik ben heel hard mee, omdat het team die voor ons werkt, dus die mijn socials doen, die onze afbeeldingen maken, die onze verkoop, marketing meehelpen, dat zijn 25, 30, die zijn, Jojo, ik denk tussen 25 en 30. En die hebben op school al geleerd hoe dat wereldje in elkaar steekt. En die geven mij heel vaak alles mee.
Ja.
Ik weet door de manier waarop dat ze dingen posten, filmpjes maken voor ons, mm-hmm. wat een succes blijkt ook door hen, weet ik wat dat er leeft in die wereld.
Ja. En zo de mensen die zij volgen online, je volgt dat dan ook een beetje? Of
nee,
je babbelt daarover?
Ik weet dat die bestaan.
Ah, ja.
Ik weet wie ze zijn. Wel in een zetel zitten, dan hangen die naast je zo naar een Hollander te kijken. Zo weer al die... Ja. Maar daarnaar kijken, natuurlijk niet. Ik bedoel, dat zijn andere werelden. En zij kijken meestal ook niet naar de dingen die ik kijk. Hè. Ja. Dat is maar normaal, denk ik.
En het is niet dat je je zorgen maakt over wat krijgen ze allemaal te zien online?
Nee.
Zit daar rustig in?
Ik ben daar vrij rustig in, omdat je gaat altijd bagger zien.
Mm-hmm.
Je gaat altijd shit zien. Want dat zeiden ze in onze tijd ook.
Ja.
Ik bedoel, als wij de MTV-generatie voor ons... En,
ja,
kijk, niet te veel tv.
Ja.
Oh, en ze gaan hier allemaal dit worden en dat worden. Kijk, het is ook goed. Ik zie ons hier zitten. Het is ook goed gekomen met ons. Dus
ja.
Dat hoort er een beetje bij, dat pubers, denk ik, hè, dat ze een keer zo wat...
Mm-hmm.
Hoe zeg je dat? De grenzen opzoeken.
Zeker.
En dan is het onze taak, denk ik, om af en toe terug te trekken.
Ja. En zo, bij cultuur van jongeren hoort ook kledij. Zijn het ragegevoelige tieners? Zo van, ik moet die kleren hebben, die schoenen? Of...
Ja, hij heeft zo zijn merken en zoals wij allemaal hebben, denk ik. Maar wat ik wel goed vind, is in mijn jeugd was het echt dure kledij, de mode.
Ja.
En... Mijn oudste zoon, vooral, had in één Brussel en zo, de Brusselse, de ketjes van hier, bij hun moet zo goedkoop mogelijk zijn, heb ik de indruk.
Goeie.
Ja, dat is goed, hè. Ja. Dus die gaan zo naar al die tweedehandswinkeltjes die nu zo overal open gaan. En die kopen dan zo met 3-4 vrienden. Ik zag die onlangs zaten, die bij ons in de keuken, die hadden 3 kilo kleren bij.
Ah ja, dat is
dus
mijn gewicht dan.
Die leggen dan ieder 5 of 10 euro, ik weet niet hoe dat werkt, die... kopen hun ding samen en dan komen die thuis en in de keuken waar die van wie was deze t-shirt?
Absoluut.
Ja, en dat vind ik wel veel beter dan mijn generatie.
Ja, dan was één jas, moest ik weet niet hoe hard voor
werken. Ja, want dat was voor mijn ouders heel duur, de kleren die wij wouden.
Ja.
En ik herinner mij niet, buiten de schoenen denk ik, heeft zo een bepaald merk van schoenen dat hem wel fijn vindt om te dragen. Maar daarbuiten heb ik nooit het gevoel dat we hem dure dingen moeten kopen.
Ja.
En het roken.
Ja.
De jeugd nu is heel anti.
Ah ja. En ook niet vapen dan?
Vapen ook niet. Allee, dat heb ik nog niet zien doen.
Maar... nog niks zoets geroken.
Ik doe wel al de rest van drugs, maar nee.
Gewoon direct.
In onze tijd was het allemaal stoer, vond ik.
Ja.
En de jeugd nu wordt een beetje sissy. Weet je, het zijn zo wat. We gaan niks fout doen.
Zoetjes.
Alleen dat roken en anti en tegen zijn en zo, dat vind
goed.
Ik wel goed. Ja.
Want dan zit hem toch wel in een goede groep, ik zal het zo zeggen.
Ja,
want het is
maar
niet
ik vroeg,
zo.
Nee, wel, ik vroeg het hem van, maar bij u op school? Hij zei, je hebt er een paar.
Mm-hmm.
Maar bij ons, één keer dat de bel ging, stond de helft van school aan de poort
te
roken.
Ja, zeker. Ja. En je ziet ook natuurlijk van die onheilspellende reportages of nieuwsberichten over die vapes, over drugs die in drankjes gedaan worden, van die dingen. Is dat iets waar je mee bezig bent, naar uw jongens
toe? Ik maak me wel zorgen om... Dat gaat nu heel raar klinken dat ik dat zeg, maar ik ben fan van drugs die duur is.
Oké.
Ik zal het uitleggen, luisteraar.
Ja,
wacht
wel.
Even. Kijk, als je nu een lijntje wilt snuiven, dat is een... Dat kost u 50 euro voor een zakje. Hè?
Allee, maar, ik zit nu zo te knikken, precies
Sarah,
van gisteren
onze dealer,
nog.
Weet voilà, nog wat vroeg? Ja. Het is van 40 naar 50. Nee. Dat kost ongeveer 50 euro. Maar waar dat ik schrik voor heb, is omdat ik dat weet van die jongeren die voor ons werken. Je hebt de synthetische drugs, dat zijn dan de 5-4-3-A-B-C-X-code dingen. Dat zijn eigenlijk de namaakdrugs, die koopt je dan voor 5 of 10 euro.
Okay,
En daar heb ik enorm schrik voor, omdat dat dan komt in de categorie van zakgeld. Dus je kunt tegenwoordig, drugs, de goede drugs, zeg maar, dat is voor de mensen die kapitaal hebben, die dat kunnen permitteren. Maar als je voor 10 euro een zakje kunt kopen, dan heb ik daar schrik voor.
Ja, snap ik.
En dan weet ook niet wat kwaliteit. En jongeren experimenteren, we hebben dat allemaal gedaan, denk ik.
Mm-hmm.
En daar heb ik wel schrik voor.
Ja.
En vooral in een grootstad als Brussel Allee, ik moet nu buiten gaan en je hebt binnen 5 minuten wel iemand die je iets komt aanbieden, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En daar maak ik me wel zorgen om. En dan proberen we wel met hem over te praten.
Ja, ja. En hij aanvaardt dat bij zulke gesprekken? Of is dat dan
hij
vooral...
voelt zich ongemakkelijk, ja. Maar ik vind dat we dat wel moeten doen.
Ja.
Omdat hij komt met de metro, het openbaar vervoer, en die komt iedere dag voorbij Rogier, voorbij het Noordstation. En die ziet daar mensen mm-hmm. liggen. Hè.
Ja.
Die ziet daar gedrogeerden liggen die de weg kwijt zijn. Die zitten op een ander planeet. Weet je? En ja. op een jonge leeftijd heeft hij dat al ontdekt en gekend. En hij gaat er goed mee overweg, vind ik.
Mm-hmm.
Hij plaatst dat en toch, het geeft ze het gevoel, het bestaat allemaal rond u. En daarom zijn die vrienden ook wel belangrijk, denk ik. En daar maak ik me zorgen om. Dat is het enige dat ik denk van, daar moet hij nog over geraken. Daar moeten we hem wel in begeleiden.
Ja. En zo heb je altijd dingen om van wakker te liggen natuurlijk. Als ouder, dat blijft. En zo de schoolcarrière, iets waar dat je zegt, ja, mijn ouders hadden daar niet veel vat of niet veel zicht op. Hoe hard volgen jullie dat op? Hoe ze het doen op school,
van
het huiswerk?
Ja. Ook al ben ik met mijn job op afstand, mm-hmm. ik vind dat wel belangrijk dat ik altijd weet wat dat die doen, waar dat die zitten, welk examen dat die hebben, hoe was het geweest, weten ze die kleine dingen.
Mm-hmm.
Maar zij mogen van mij en van de mama altijd kiezen wat ze doen.
Mm-hmm.
Dus bij ons was hij, ja, volg dat, want dan kun je dat worden. Maar ik heb zoiets van, ja, als hem, hij speelt ook viool, de oudste bijvoorbeeld. Als hij muziekschool wil doen, ja, dan moet hij dat maar gaan doen. Hè. Gaat naar het conservatorium, maar weet ik veel. De jongste die kookt graag. Als jij naar kokschool wilt, dan moet jij dat doen. Maar dan moet je er ook voor gaan. Niet zo, ik ga dat doen en we zien wel.
Ja. Dus ze mogen hun eigen pad kiezen.
Ze kiezen
als ze
het pad
werken.
En ik vind onze taak is gewoon mee begeleiden.
Ja.
En ik vind dat heel moeilijk is, of moeilijker nu dan mijn generatie en vooral daarvoor, om jong te zijn.
Ja. En wat is er moeilijker aan, volgens u?
Ja, zij moeten goed zijn in alles. Weet je? Ja. Zij moeten goed uitzien, zij moeten slim zijn, zij moeten sporten, zij moeten naar de hobbyclub, zij moeten paardrijden, zij moeten... Allee, de ouders...
Meer druk voor te presteren.
Ja,
zo.
Ja, prestatiedruk wordt hoger en hoger, ook net door die sociale media. Mm-hmm. Want ouders doen al mee om er zo goed mogelijk
Zeker.
Uit te zien.
Ja. En zo je gsm omhoog ouders, steken, dat je geen dubbele kin hebt.
Omhoog. Ja, en natuurlijk gaat uw zoon en dochter dat ook doen.
Ja.
Dus, en daarvoor zorg je dat je er altijd fantastisch moet uitzien en rijk moet zijn en goed verdienen. En wij geven dat dan mee aan die kinderen. Dus kunt u dan voorstellen wat voor druk dat die hebben?
Ja.
Allee, ik heb mijn moeder nooit zo een selfie en duckface zien doen, Sarah.
Ja, mijn moeder
gezien,
doet
niet.
Dat nu wel. Ja, die doet dat nu.
Ik ga haar een cadeau doen. Zo lippen aan mijn moeder.
Je bent je daar heel erg van bewust. Probeer je dan ook bewust wat tegengewicht te geven?
Ik doe dat met mijn comedy shows.
Ze moeten maar komen.
Dat is een hele stuk waar ik dat een beetje neersabel van... Uw generatie, mijn generatie, we waren met 3, 4 kinderen.
Mm-hmm.
Mijn ouders die waren met 5, 6 kinderen. En ik zeg als grap, in die generatie hadden 6 kinderen met de hoop dat er één goed viel. Weet je? Dat 1 op 5, dat lukt.
Ja.
Och, we hebben Sarah.
Ja, voilà.
En nu hebben we er maar 1 of 2, sommige 3. Hè? En wij projecteren al onze druk op dat 1 kind.
Ja. Die moet het
dus
helemaal
die 1 kind,
maken.
En ik noem die dan speciaal. Hè?
Speciaal.
Want die moet dan zorgen dat de dromen van ouders die zij nooit hebben kunnen waarmaken, of dat zij belangrijk vinden, dat die gehaald wordt door dat 1 kind.
Ja.
Snap je? Dus mm-hmm. het is niet makkelijk om hen te zijn. En ik geloof niet dat zij dommer worden. Dat mm-hmm. geloof ik niet.
Nee.
Vroeger waren ze slim als je Latijn kon.
Ja.
Maar dat is, slim zijn is nu een ander begrip geworden. Slim zijn is... Slim in het leven kunnen staan, voilà. Slim de wereld
handen,
zien. Ja, voilà.
Ja. Maar merk je wel dat dat impact heeft op uw zonen? Zo die prestatiedruk die er vandaag heerst, zowel op vlak van looks als prestaties op school?
Bij iedere puber toch?
Ja.
Tuurlijk.
Mm-hmm.
Iedere puber heeft dat, ook al zal dat niet altijd zeggen, maar die druk bestaat, hè? Die druk van wat zij van ons hebben. Ik bedoel, hij krijgt, kijk, dit is ook een druk, hè. Ik heb tegen hem, wil zo'n peperdure computer? Ik zei, ik koop die als u rapport goed is.
Ja.
Dat is een fenomenale druk voor dat gastje. Hè?
Ja,
je beseft dat wel, maar als je dat niet doet,
je
wilt hem ook niet zomaar die computer
dat
geven.
Snap ik,
Dus hij zit nu met die druk van, shit, ik moet nu 2 weken vol een bak, omdat ik in de zomer zou kunnen gamen.
Ja.
En dat is ook een druk die je oplegt. Dus
klopt.
We doen eraan mee.
En Wat ik me nog afvroeg, heel veel mensen die ik interview hebben zo als traditie, op vrijdag is dat dan frieten bij ons. Wat is er bij jullie op vrijdag of op zaterdag?
Vrijdag mogen zij kiezen, omdat ik meestal, ik ben donderdag, vrijdag, zaterdag ben ik nooit thuis. Ja. Dus dat is ons hoogtepunt van de week. Dan is het voor hun kiesma. Dan mogen zij takeaway bestellen, dus die bestellen dan ieder iets. En maandag, dan zorg ik altijd dat ik 's middags goed gegeten heb, want dat is restjes maandag.
Dan eten,
dan moeten die eten wat dat er open gedaan is ergens in een week. En dan weet ik van, dat vind ik, dat was daar juist al gezaagd toen ik kwam. Je kon niet al die kip van vrijdag, zo dat.
Ja, tieners hebben ook hun eigen taal, hè. Die zo die wat meer broebelen.
Als je wil. Wat? Niks. Die niks altijd, niks.
En hebben ze ook zo van die woorden al bij jou thuis binnengebracht? Want er wordt elk jaar tienerwoord van het jaar verkozen en zo. Jeppe en Aura.
Ja, ik hoor die dingen wel.
Ja.
Maar ze hebben zo'n heel mooi, ik vind dat wel mooi, een heel mooi Brussels accent.
Is waar?
Ja. En die hebben ze vooral bij hun vrienden, dat is raar. Hè? Ik en de mama, we zijn Limburger. Dus met ons praten ze wat meer Limburgs. Maar als ik die dan met hun vrienden hoor, is dat zo...
We
hebben de rrr, de rollende R. En zij hebben zo die... De g. Brussel, Brussel.
Zo die, ze klinken als Brusselaars.
Brussel, zo van die ketjes op straat. En van die woorden die hoor ik ook wel. Broer. Broer. Dan komt hij binnen. Broer is er eten. Zo daar.
Eran, al merci voor al die leuke verhalen en anekdotes.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ik heb nog een paar kleine vragen. Ja. Ik weet niet of je het nog ziet zitten.
En nu klink ik zo die kleine mannen.
Ja, wil ik klink echt de puberaal.
Ja, zeker.
Wat zou jij je tieners willen toewensen als je zo naar hun toekomst kijkt? Welke dromen heb je voor hen?
Ik denk gewoon gelukkig zijn met de weg die ze kiezen. Dat er geen druk is van ons uit. Van je moet rijk zijn en je moet veel geld verdienen en je moet dat werk hebben en je moet met die auto rijden. Maar dat ze geluk vinden, en dat geven wij hen wel mee. Dat ze als op café gaan met vrienden, dat zijn die geluksmomenten die heel klein zijn. Weet je? En dat we dat wel erin pompen.
Ja.
Van dat je gelukkig bent, als je viool speelt, wees daar gelukkig mee. Geniet daarvan. En als je later, ik weet dat niet, jong, als die... tuinman wil worden en die is daar gelukkig mee, dan is dat goed voor mij. Ja. Ik zeg altijd, ik ben gelukkig met comedy. Weet je, ik ben er doodgelukkig mee, maar voor mijn ouders was dat in het begin. Ja, nu, als iedereen u kent, dan vinden ze dat geweldig. Maar in het begin hadden mijn ouders, ja, je hebt gestudeerd voor dat en je werkt bij Toyota en je gaat met een kostuum naar het werk. En dat was voor hen eer en imago.
Je hebt het gemaakt dan. Ja.
Terwijl voor mij het gemaakt hebben is dat ik van mijn hobby mijn werk kan doen. Weet
je?
Dus dat probeer ik mee te geven. Dat je niet, ik weet niet wat moet zijn om gelukkig te zijn.
Ja, en als ze zo terugblikken op hun eigen jeugd binnen 30 jaar. Hè? Stel, ze worden geïnterviewd, want ze zijn succesvolle violisten of toppatissier. Wat hoop je dan dat ze gaan vertellen over hun jeugd? Of wat denk je dat ze gaan vertellen over hun jeugd en over hun tienerjaren?
Dat ze een leuke jeugd hebben gehad. Ik bedoel, ik durf dat... Ik zag dat toen niet, Sarah. Ik ben opgegroeid in een cité, weet je?
Ja.
En dat was veel armoede. En ik besef nu hoe moeilijk mijn ouders het hadden. Die hadden maar één loon. We hebben armoede gekend. Maar die hebben dat mij nooit doen voelen.
Ja.
Snap je? Dus ik had nooit door dat wij een afbetaling moesten doen op schoolreis te gaan.
Mm-hmm.
Dus die hebben mij dat gevoel nooit gegeven. En dat is denk ik het mooiste wat je als ouder kunt doen. En dat proberen wij mee te geven. Dat zij gewoon een leuke jeugd hebben met weinig zorgen.
Mm-hmm.
Maar dat ze wel beseffen hoe dat de wereld in elkaar steekt.
Ja,
dat niet alles zomaar omdat papa nu veel geld verdient of meer geld verdient dan mijn ouders. Dat ik hun het gevoel moet geven, het is allemaal maar gratis. En het is, nee, besef van, weet je, daar wordt hard voor gewerkt. Besef dat er ook veel zijn rond u, vooral in Brussel, vind ik.
Mm-hmm.
Heel veel van de mensen waar dat wij rond wonen, die zitten in armoede.
Ja.
Zij zien dat. En dat vind ik heel mooi. Zij zien dat.
Ja, dat ze voelen.
Zij doen ook dingen voor in de straat of in de wijk. En dat maakt me heel gelukkig. Dan weet ik van, dat was uw jeugd.
Ja. En wie weet, als ze binnen 30 jaar terugblikken, vinden ze u ineens wel weer grappig.
Daar ben ik zeker van.
Dan gaan ze zeggen, oh, dat was een goede mop.
Ik zeg het ook altijd tegen hen, want die vinden mijn shows nu...
Verschrikkelijk.
Sinds dat hun vrienden mij leuk vinden, ja, vinden zij mij niks.
Nee, allee,
de oudste die vindt mij... Maar pff, als hun vrienden die er constant over zagen dat het tof is... Maar ik zeg altijd tegen hem als grap van, jongen, ik hou al die dvd's bij, jong. En op een dag ga jij...
plat liggen.
Zoals opa. Oh. Ja.
Voor mij, echt waar, nee? Ben je een hele coole.
Maar ik denk, zijn vrienden zeggen dat ook, en hij heeft daar een probleem mee.
Ah ja. Ja,
als die vrienden dan bij ons thuis komen, die vinden dat, ja... Je papa kwam mee in een zetel hangen, bijvoorbeeld.
Ja,
maar dat is
en
ook omdat ik gewoon lui ben.
Jij gamet mee met
je zoon. Ik ben gewoon lui.
Ah, ik ben gewoon lui, oké.
Ik wil mee lui zijn,
ja. Gamen, op café gaan, allee, volgens mij...
Iedereen vindt dat van zijn ouders,
ja,
niet?
Dat hoort erbij. Ja. Ik denk dat je een beetje moet vinden...
Als het niet zou zijn, zou ik me zorgen maken.
Ja, dan klopt er iets niet. Ze moeten wel een beetje rebelleren ook, hè.
Ze moeten ons niet cool vinden. Dat
nee,
is...
voilà, dat komt nog wel, binnen 30 jaar.
Ik zou ook zo geen kinderen willen, die zo hun eigen ouders cool vinden.
Ja, die zo opkijken.
Ja, nee, is dat niet raar? Die zo met zijn pap, mijn papa en papa probeert en zo. Dat ziet
en zo
vaak.
Dezelfde trui dragen als hun vader.
Zo, what's up? En die moeten niet papa zeggen. Maar Mark, als ik dat hoor, jongen, ergens, dan krijg ik daar kriebels.
Ja. Om af te sluiten heb ik nog een klein cadeautje om u te bedanken. Dat is het boek Typisch Tieners. Ik heb dat ergens ooit eens geschreven en voilà.
Dank u wel.
Je kan het zelf lezen of doorgeven aan de mama. Hè. Dat is het...
We zetten dat straks op...
op tweedehands.be. Merci. En dikke merci. Hè. Het was echt heel plezant babbelen. Dank u wel.
Voilà, dit was Typisch Tieners, een podcast van de Gezinsbond. Ik hoop echt dat je ervan genoten hebt. Vond je het fijn om te luisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en laat gerust een review of sterrenrating achter. Zo help je ook andere ouders om ons te vinden. Zit je nog met een vraag? Wil je graag meer info? Bekijk dan zeker eens het aanbod van de Gezinsbond op gezinsbond.be, want wij doen uiteraard veel meer dan alleen die boeiende podcasts maken. Merci voor het luisteren. Ik wens je een leuke tijd met je tieners. Hou het plezant en doe vooral niet al te gênant.